Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Als het maar enigszins kan, sla ik liever 2 en nog veel liever 3 vliegen in 1 klap. Zeker als het in 1 en dezelfde moeite kan. Vandaag wil ik het niet alleen hebben over de LP Something for Everybody van Elvis Presley, maar ook de spots richten op een van zijn lievelingscomponisten, Don Robertson. Ik ga je een paar dingen vertellen en laten horen waarvan je toch de wenkbrauwen zal fronsen, en laat dat nou net het leuke zijn van mijn podcast, dat ik die dingen met jou kan delen. Ik zou ze ook egocentrisch voor mezelf kunnen houden, maar dat is een egoïstisch trekje dat me wat vreemd is. Geven en delen is het mooiste dat een mens zich kan bedenken. Nog Elvis, nog Don Robertson kunnen van deze geste meegenieten. Beide zijn al een tijdje naar de eeuwige jachtvelden getrokken, maar de vele fans kunnen er tenminste nog van nagenieten. Toen Elvis in 1960 er zijn legerdienst had opzitten, was hij maar wat blij dat hij terug naar de studio kon om daar te doen wat hij het liefste deed, zingen en zoveel mogelijk hits binnenrijven. De 8e november 1960 is hij terug te vinden in de Radio Recorder Studio in Hollywood en de 12e en de 13e maart 1961 in Studio B in Nashville voor de opname van onder meer zijn 6e studioalbum Something for Everybody, vrij vertaald voor elk wat wils. Kolonel Tom Parker had ontdekt dat hij ook de ouders van de tieners die zo dol waren op de King naar zich toe kon trekken door hen meer rustige ballads aan te bieden, rustige nummers dus. Hij verdeelde daarom deze nieuwe langspeler in een A-kant, die hij volledig vulde met ballads, en een B-kant met erop meer up-tempo songs. De eens zo wild rockende Presley was intussen al een tijdje opgeborgen en zou pas rond 68 bij zijn comeback opnieuw geëtaleerd worden. Voor de opeppende B-kant koos Elvis voor songs als Put the Blame on Me, I'm Coming Home en Judy. En je kan horen dat er tijdens de opname nog aardig aan de juiste sfeer en het juiste tempo werd gesleuteld. Maar als je het me niet kwalijk neemt, beperk ik me vandaag tot de rustige nummers die de King inzong. Al was het maar om te laten horen wat een fantastische zanger hij was. Hij zong voor dit album in het totaal 6 ballads, waarvan er 2 geschreven door de in het Chinese Beijing geboren Don Robertson, wiens vader daar als geneesheer een vooraanstaande job had in een ziekenhuis in Peking. Een tijdje later verhuisde de familie naar Chicago. Van zijn moeder leerde hij uitstekend piano spelen. Op zijn 14e speelde hij al in een lokale band. Papa was intussen hoogleraar benoemd aan de Universiteit van Chicago en die wou niets liever dan dat Don ook geneesheer zou worden. Maar hij had begin jaren 50, Don dus, tekstschrijver Hal Blair ontmoet. En samen gingen ze liedjes schrijven. Ze zullen hits schrijven voor onder andere Eddie Arnold, Les Paul en Murray Ford, Esther Phillips en Elvis Presley. Don Robertson zelf scoorde in 1956 met een nummer dat hij nadien als een folietje omschrijft en dat hij opnam voor het Capitol label en waarmee hij zowel in de Amerikaanse als Engelse top 10 zal geraken. The Happy Whistler. Zijn meest bekende hitsong schrijft Don voor Hank Locklin, die in 1959 gigantisch zal scoren met Please Help Me, I'm Falling.
Please help me, I'm falling in love with you. Close the door to temptation. Don't let me walk through.
Elvis Presley scoorde een eerste keer met een song van de hand van Blair en Robertson wanneer hij I'm Yours schrijft, te horen op de Presley-langspeler Potluck, maar oorspronkelijk bedoeld voor de film Blue Hawaii, al zal het liedje uiteindelijk die soundtrack niet halen.
My love, I offer you now my heart and all it can give. For just as long as I live, I'm yours.
Eenmaal de smaak te pakken, wordt er voor het album Something for Everybody opnieuw gekozen uit het rijke aanbod van Don Robertson. Maar mag ik jullie eerst laten kennismaken met de stem van Don zelf, die heel akelig dicht in de buurt van de King komt. Luister maar.
I memorize the notes you sent. Go all the places that we went. I seem to search the whole day through for anything that's part of you.
Jawel, de stem van Don Robertson en zijn song Anything That's Part of You. Geen wonder dat Presley die songs graag hoorde, dus ook de demo die hij in handen kreeg van Don's song Starting Today. Elvis nam graag 's nachts op. We zijn de 12e maart, wanneer Elvis samen met onder meer Scottie Moore, DJ Fontana, Floyd Kramer en Boots Randolph Studio B induikt, om daar samen met technicus Bill Porter en producer Steve Schultz Starting Today op te nemen. Het is dan 2:15 in de vroege ochtend. Vooraleer ze met de definitieve opname beginnen, luisteren ze eerst nog eens aandachtig naar die demo-opname die Don Robertson zelf heeft ingezongen. Weet je wat? We gaan ook eens meeluisteren.
Starting today, I'm teaching my heart not to ache anymore, just 'cause we're apart.
Toen Elvis deze demo hoorde, reageerde hij meteen enthousiast, al wist hij dat het nummer heel ingetogen moest gezongen worden, want de inhoud van de tekst is nu eenmaal iets, ja, dat je met een wat trieste snik in de stem moet zingen. Het valt op hoe dicht Presley trouwens bij die demo van Robertson blijft aanleggen.
Starting today, I'm teaching my heart. Not to ache anymore, just 'cause we're apart.
Toen Chet Atkins samen met Elvis There's Always Me van Don Robertson beluisterde, was Elvis door het dolle heen. Dit was een liedje naar zijn hand, of beter gezegd zijn stem. Alleen wou hij pas op het moment opnemen als hij er zin in had en niet wanneer de producer hem commandeerde. Toen Steve Schultz aan de Jordanes vroeg Elvis aan te sporen niet zomaar voor de fun gospel songs te blijven zingen, tot in het oneindige, en Golden van de Jordanes dat ook daadwerkelijk deed, liet Presley duidelijk verstaan dat hij de baas was en dat hij besliste waar en wanneer er gezongen zou worden. Toen ik de Jordanes persoonlijk ontmoette, was ik er als de kippen bij om de baszangers van de groep Ray Walker, om die te vragen of dat verhaal ook klopt.
Elvis was able to keep charge of everything and nobody was allowed to push him. One time we'd gone in to do a soundtrack and he came in early in the morning. He was always there on time and unless he was sick. And he wanted to sing some spirituals, so we got around the piano and we sang and sang and sang. Had about an 8 o'clock call in the morning. And when noontime came, we were still singing spirituals.
Yeah.
So we broke for lunch. And during the break, the producer came over and said, now, guys, if he starts singing spirituals again, don't go over there. Don't sing with him. We've got to get on with this. They didn't realize that when he got ready to cut and got his voice right and his mind right, he could turn them out. So he came back and sat down at the piano. And we didn't go over there. And he said, wait a minute, guys. He said, what's the matter? And so Gordon told him, he said, they told us if you came back and started singing spirituals not to sing with you because we had to get on with the work. He said, listen, if I want to bring you guys out here and sing spirituals all week, that's exactly what we'll do.
He was the boss.
He was the boss, and he wasn't being mean about it. But the reason his music has stayed current is because he never did anything dishonestly on the record. He was into everything he did.
When the evening...
What the hell are y'all doing? Hey, Gene, we're right in the middle of a take, man. We're right in the middle of a take, fellas. If y'all had heard the hell up.
M2WW0574, take 7.
Damn shit.
When the evening shadows fall and you're wondering who to call for a little company, there's always me.
Toen Elvis besloot There's Always Me in te blikken, stond hij erop dat hij op het einde van het nummer zou laten horen wat voor een prachtige stem hij had. En hoe hij, net als in de songs It's Now or Never en Suspicion, torenhoog kon uithalen. Hij was maar wat fier toen hij die finale aan Don Robertson kon laten horen.
There's always me.
Hoe sterk het nummer ook klinkt, toch besloot RCA die song in een kluis te stoppen. Die is wel te horen op de LP Something for Everybody, die de 17e juni 1961 wordt uitgebracht. 3 weken na elkaar zal het album op de eerste plaats postvatten. There's Always Me wordt per zo algemene vraag van de fans de 8e augustus 1967 op single uitgebracht met op de B-kant Judy. Niet dat het nummer in de hitlijsten zo'n vaart loopt, want de single strandt daar op de 56e plaats. De single zelf zal een rijke geschiedenis kennen, vooral in het country milieu, en zal worden ingeblikt door Ronnie McDowell, Ray Price, Eddie Arnold en niemand minder dan Jim Reeves.
When the evening shadows fall and you're wondering who to call for a little company, there's always me.